Vanmorgen hebben wij ons bezig gehouden met enige uitspraken uit Johannes 14 tot en met 16, waarin wordt aangekondigd het werk, dan wel de komst van wat genoemd wordt de andere trooster, de Heilige Geest. En uit het verband blijkt dat hij in principe hetzelfde zal doen als wat ook de Heer Jezus deed, namelijk de mens, de gelovigen in het bijzonder uiteraard, verwijzen naar de waarheid zoals we die in de schrift kennen, opdat wij die waarheid daadwerkelijk zouden leren verstaan. Er zijn vele schriftplaatsen die over dezelfde dingen spreken natuurlijk, maar één ding, misschien het belangrijkste, moet ik dan toch nog even speciaal opmerken, dat namelijk in het Oude Testament net zo goed wordt aangekondigd de komst, want zo blijf ik hem even noemen dan, de komst van de Heilige Geest. Zoals dat dan ook inderdaad in Johannes 8 was het, meen ik, of daar in de buurt gezegd werd, de Heilige Geest of de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het was Johannes 7, vers 39. Het neemt echter niet weg dat die geest wel degelijk was aangekondigd in vele oudtestamentische uitspraken. Maar het aardige is dat als we die uitspraken zo nauwkeurig mogelijk bezien in het Oude Testament, dan zullen wij toch niet door die uitspraken bepaald worden bij de gebeurtenissen van de Pinksterdag. Eigenaardig genoeg. Andersom wel natuurlijk, omdat andersom op de bekende Pinksterdag de apostel Petrus rechtstreeks verwijst naar nogal wat oudtestamentische schriftplaatsen en in het bijzonder natuurlijk naar de uitspraken uit Joël 2, waarin gezegd werd dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Maar vanuit het Oude Testament zouden wij dat verband met de gebeurtenissen op Pinksteren zelfs helemaal niet leggen. Integendeel, vanuit het Oude Testament zouden wij verband leggen met de gebeurtenissen van Pasen. De opstanding namelijk. Wat werd aangekondigd was leven uit de dood. En ook in die ene uitspraak, de eerste van de drie uitspraken in het Oude Testament, waar de geest ook inderdaad Heilige Geest genoemd wordt, ook daar gaat het niet om wat wij zouden noemen de uitstorting van de Heilige Geest, die wij in verband zouden brengen met Pinksteren, maar integendeel, daar gaat het inderdaad om opstanding uit de dood. En dat is maar waar het om gaat, want die geest waarover gesproken wordt en die aangekondigd wordt, is niks anders dan het leven zoals dat in en door de opstanding van Christus tot stand zou komen. Dat is een belangrijk punt, want waar wij dat niet verstaan, en het was trouwens heel niet mijn bedoeling om er uitgebreid op in te gaan, maar waar wij dat niet verstaan, zitten wij vervolgens opgescheept met de gedachte die we zo vaak tegenkomen, namelijk, nou ben ik wel een gelovige en nou ben ik wel wedergeboren, maar hoe zit dat nou met die geest en hoe kom ik daar nu aan? En inderdaad, vele gelovigen, ook in onze dagen, weten dat ze gelovigen zijn, vanzelfsprekend. Zij geloven dat zij wedergeboren zijn. Ik bedoel, dat weten ze dus ook zeker. Geen enkel punt. En vervolgens gaan zij bidden opdat de Heer hen zou geven de Heilige Geest. Wel nu, dat lost zich nooit op, die problematiek. Want waar men om bidt, dat heeft men reeds ontvangen. En daar zit het probleem. Dan kun je wachten tot je een ons weegt. Sommige mensen tekenen daarvoor, hoor. Ja, maar goed. Maar dan kun je dus wachten tot Sint Jutemus, laten we een andere heilige noemen dan. Wachten tot Sint Jutemus, maar de mis geloof ik trouwens. Hè. Maar goed, dat gebeurt dus niet om de eenvoudige reden dat men kennelijk iets anders verwacht dan inderdaad wedergeboorte. En iets anders ook dan wat in de schrift wordt aangeduid als de Heilige Geest. Daar ligt het probleem. Men weet niet wat of wie de Geest is. En men weet inderdaad dus niet dat wanneer men tot geloof komt, ontvangt men die Geest. Toch wordt het verband in de Bijbel makkelijk genoeg gelegd. Want zoals gezegd, deze oudtestamentische uitspraken over geest zijn gewone uitspraken over leven en over onvergankelijk leven, wat inderdaad tot stand zou komen en wat inmiddels tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. Bovendien kennen wij uitspraken zoals die, want ik noem maar wat even zo, hè. Niet al te systematisch, maar we kennen uitspraken zoals die van Romeinen 8. En zo iemand die geest niet heeft, hij heet daar God, de geest van God, de geest van Christus, Christus. In twee versen achter elkaar. God, de geest van God, de geest van Christus, Christus. Maar in dat verband staat, en wie die geest niet heeft, die komt hem niet toe. Met andere woorden, als wij kinderen God zijn, dan hebben wij die geest ontvangen. En andersom, hebben we de geest niet ontvangen, dan zijn wij geen kinderen Gods. Want in de praktijk is het gewoon hetzelfde. Het ontvangen van de Heilige Geest is niks anders dan wedergeboorte. Dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. En in Johannes 3, hè, en daar wordt gewoon gezegd dat men moet geboren worden uit geest. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En het heet daar wedergeboorte. Dus als men uit de geest geboren is, namelijk wedergeboren is, dan heeft men dus die geest ontvangen, heeft men nieuw leven ontvangen. En dat leven heet bij gelegenheid Heilige Geest, dat is Christus in ons. En bij andere gelegenheid tel ik altijd een heleboel schriftplaatsen bij elkaar op. Dat doe ik nou ook nu even, hè. Want wat wij allemaal in ons hebben, dat zou je gedacht zijn, hoor. Dat is nogal wat, hè, wat we allemaal hebben ontvangen in ons. De goddelijke natuur, zei Petrus, toch, nieuw leven, zaad heet het soms ook, zaadgod, zijn zaad blijft in ons. De gezindheid van Christus, het woord van Christus, de Heilige Geest. Nou, dat hebben we nog meer, moeten er nog een paar van die uitspraken zijn. Ja, kracht in ons, ja, hebben we ontvangen. Zijn kracht in ons, die in ons werkt. Zeer wel, er zijn er nog veel meer van die uitdrukkingen. Maar, Christus in u, uit Colossense, ja, Christus in u. Dat is een aardig verhaal trouwens, dat van Colossense. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Want van Colossense heb ik heel jong al geleerd van dat het de meest geestelijke brief zou zijn. Nee, dat is het ook hoor, maar dat werd me dan gezegd, hè. Het is de meest geestelijke brief in het Nieuwe Testament, vanzelfsprekend. Maar het begrip geest komt er niet eens in voor. Waarom niet? Omdat hij daar gewoon bij de naam wordt aangeduid. Hij heet namelijk gewoon Christus. Christus in ons. Of het woord van Christus in ons. Waarbij ik altijd zo vrij ben om de term woord van Christus uit te leggen als het woord namelijk Christus. Dat kan heel goed. Maar het hele punt is dat wat wij in ons hebben is niks anders dan dat nieuwe leven wat wij inderdaad ontvangen hebben toen wij wedergeboren werden. En hoe het heet. Nou, het wordt met al deze namen aangeduid om de verschillende aspecten ervan ook inderdaad aan te geven. En daarom ook was het op de opstandingsdag, dat wil zeggen op paasdag, dat de Heer op zijn discipelen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Je mag aannemen dat ze die dus ontvangen hebben. Nou, je mag aannemen, zo is het gewoon. En wat op de Pinksterdag gebeurde, dat is dus niet het ontvangen van de Heilige Geest. Wat er gebeurde op de Pinksterdag is dat die Heilige Geest inderdaad de controle overnam bij die gelegenheid en inderdaad zich manifesteerde. Want het zal u toch duidelijk zijn dat met verhalen als ja, maar wij hebben alle de Heilige Geest ontvangen, dat is het dan. Daar zeggen wij heel gemakkelijk tegen van nou ja, dat kun je nou wel zeggen, dat zijn mooie verhalen, maar wie zal dat controleren? Hoe weten wij dat dan? En als in het Oude Testament zo duidelijk wordt aangekondigd, er komt van nieuw leven, kracht, licht, opstandingsleven, voer maar heten mag, Heilige Geest dus. Hoe weten we dan dat die beloften vervuld worden als er aan de buitenkant daarvan niks te zien is en niets te merken is? Dus wat er gebeurt is dat die geest zich inderdaad bij gelegenheid overduidelijk manifesteert en dus kenbaar maakt. Zodat vervolgens weliswaar een buitenstaander zegt, die luiden zijn dronken, wat trouwens dicht in de buurt was, maar goed. Maar die luiden zijn dronken, dan zei Petrus, nou, dat is het niet, maar dit is het wat gesproken is door Joël, dat is Handelingen 2, weet je wel, hè. Dit is wat gesproken is door Joël, enzovoort, zie, het zal zijn in de laatste dagen, Dat je vreemde gezichten zult zien, ja, die ken ik, ja. En maar goed, het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat is wat Peter zei. Waarna hij bovendien, want ik zeg het nu samenvattend, bij andere gelegenheden zeg ik het weer uitgebreid, hè. Maar velen van u kennen die heel die samenhang wel. Waarna Peter weliswaar een schriftlezing pleegt uit Joël en zegt, wat nu gebeurd is, is wat Joël gezegd heeft, namelijk dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Dat was daar het begin van natuurlijk, daar de Pinksterdag in elk geval. Maar dit is wat Joël gezegd heeft, zei Petrus. Maar daarna, dat heeft me altijd verbaasd, daarna zegt hij geen woord meer over deze profetie van Joël. En ik weet niet beter, van jongs af aan weet ik niet beter of als iemand een toespraak houdt, dan doet hij eerst de schriftlezing. Het is altijd goed om je stem los te maken, denk ik altijd. Maar goed, dat even terzijde. Maar door die eerste schriftlezing. En daarna wordt hij geacht daarover, over dat schriftgedeelte, nog wat te zeggen. Nou weet ik wel dat het vaker voorkomt dat er helemaal niks meer over gezegd wordt tegenwoordig. En dan mag je nog blij wezen, want soms wordt er veel gezegd juist om de schriftlezing weer te ontkrachten. Er wordt er gezegd wat het niet betekent, weet u wel. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat Petrus doet, is inderdaad Joël lezen. En zegt, dit is wat Joël gezegd heeft en Joël zei dit en dat. En als Petrus met zijn schrift, met zijn eigen toespraak begint, zal ik maar zeggen, dan zegt hij geen woord meer over die profetieën van Joël, maar waarover wel. Waar sprak de man over op de Pinksterdag? Over de uitstorting van de Heilige Geest? Nou, eigenlijk wel, maar dat zei hij niet. Hij sprak over de opstanding van Christus met gebruikmaking van uitspraken in het bijzonder uit de psalmen. Lees het maar na, lees het nog maar eens na. Het is gewoon zo. En de eenvoudige verklaring voor het hele verhaal is dat de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest twee verschillende termen zijn voor wat in wezen, ik hoop dat u Nederlands verstaat, hè, voor wat in wezen hetzelfde is. Want de gedachte is dat inderdaad Christus uit de doden opstond, zijn Heilige Geest of Gods Heilige Geest werd niet van hem genomen. En als het al wel van hem genomen was, dan kreeg hij dat dus terug. Met nogmaals de term dan uit Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij stond dus op uit de dood, maar het aardige is dat een ieder die in hem geloofde, inderdaad ook diezelfde levenskracht ontving. En dat is de enige conclusie die je kunt trekken uit de totale toespraak van de apostel Petrus. Dit is het wat Joël gezegd heeft, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, maar daarna sprak hij over de opstanding van Christus. Waarna wij het hele verhaal samentrekken en terugkomen bij Abraham, aan wie het een en ander beloofd was. Want de gedachte was dat in het zaad van Abraham alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En het impliceert dus dat de geest van dat zaad van Abraham, de geest van Christus, inderdaad gegeven zou worden aan alle vlees. Dat klopt dus precies. En gevraagd naar wat aan Abraham beloofd was, blijven we misschien het antwoord schuldig, is misschien wat vaag. Maar we hoeven zelf het antwoord niet te geven. Wat aan Abraham beloofd was, was eeuwig leven. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, want staat uitgebreid, achteraf althans, in Romeinen 4. Kan dus geen twijfel over bestaan, het is gewoon hetzelfde. En wat op de Pinksterdag gebeurde, was uiteraard niet de wedergeboorte van de discipelen. Die had al plaatsgevonden op dezelfde dag waarop de Heer wedergeboren werd en opstond uit de dood. Eerste paasdag, waarbij, om meerdere redenen dus eerste paasdag, hè, waarbij de Heer op zijn discipelen blies en zij ontvangt de Heilige Geest. Maar het was zijn Heilige Geest, volgens de oud-testamentische uitspraken al. En dat is wat gebeurd was. En vervolgens is het dan zo dat weliswaar in Handelingen 2 het een en ander gebeurt. Maar wat daar gebeurt in de praktijk is dat de discipelen, laat ik het anders zeggen, vervuld werden met de Heilige Geest. In de zin van de Heilige Geest, de geest van Christus in hem nam de totale macht over. En zij begonnen dingen te doen die ze ook niet van tevoren bedacht hadden. En het belangrijkste is dat zij spraken dingen die ze ook niet van tevoren bedacht hadden. Dat mochten ze trouwens niet, want dat had de Heer hun van tevoren verteld. En hij zond hen uit bij gelegenheid en zij zijn niet bezorgd over wat gij spreken zult, want ik zal mijn woorden in uw mond leggen. En wat zou de geest ook weer doen? In heel de waarheid leiden en van Christus getuigen. Nou, dat is precies wat Petrus deed op de Pinksterdag. Vrij uitspreken, zei hij, en hij sprak over Christus de opgewekte. En over hoe de zegeningen van Christus inderdaad zouden komen tot en ieder die in hem gelooft. En dat was de conclusie, het besluit van zijn toespraak, dat is waar het om ging. En verder worden er natuurlijk nog zo wat van die uitdrukkingen gebruikt die wij gewoonlijk altijd in opsommingen tegenkomen. Weet je wel, wat doet de Heilige Geest? Ja, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar nou anders, hè? Wat doet de Heilige Geest? Hij doopt, hij vervult, hij verzegelt, hij zalft. Maar ja, de uitdrukking hij doet wedergeboren worden, kom ik nooit tegen in die opsomming, maar die zou vooraan moeten staan. Hij zou nieuw leven geven. En de andere termen zijn niet anders dan de bekrachtiging van dat beginsel. Dat van wedergeboorte, dat van nieuw leven wat wij zouden ontvangen, nieuw leven wat verwekt zou worden. Dat is de hele gedachte. Wij bevinden bijvoorbeeld, ik zoek niet alle schriftplaatsen op, want het kost me domweg te veel tijd, hè. Maar we vinden bijvoorbeeld dat de schrift spreekt over zalving door of met of van de Heilige Geest. Voorzetsels ga ik er helemaal niet op in, want iedereen weet dat voorzetsels niks betekenen. Dat is waar. Dat zeg ik u al zo vaak, hè. Voorzetsels betekenen helemaal niks. Je kiest er gewoon één uit het verband, één die het meest toepasbaar lijkt uit het verband, want het verband van het schriftgedeelte is duidelijk genoeg, hè. Maar goed, men wordt gezalfd met of door of vanwege de Heilige Geest. Wat zou er dan? Er komt vier keer voor, geloof ik. Vier keer, als ik het goed geteld heb. Maar ik kan er één naast zitten. Maar wat zou dat nou kunnen betekenen? Dat is toch niet moeilijk? Die heb ik nagevraagd aan Jacob. Toch? Die zalfde één steen, die hij eerst rechtop zette. Wat betekent zalving dus? Wat houdt dat in? Is toch opstanding dan? De steen wordt rechtop gezet en gezalfd. In Bethel, weet je wel. Het is één geheel. Nee, het is een beeld van Christus natuurlijk. Van de opstanding van Christus. De rotsteen, weet u wel. De steen die niet wankelt. De opgerichte steen. Op beeld van de opstanding van Christus, maar Christus betekent immers de gezalfde. En heel de gedachte is dat de Heer Jezus in zijn opstanding, of door zijn opstanding, of vanwege zijn opstanding, ik heb nou voorzetsels genoemd, nou blijf ik ermee bezig, hè. Maar dat hij door zijn opstanding geworden is tot de Christus. Dat zei Petrus trouwens op diezelfde Pinksterdag, en hij zei dat onder de werking van de Heilige Geest, vervuld zijnde van de Heilige Geest. En hij zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Hoe? Als je niet oplet, heb je er niks aan, zei Wim kan dan, hè. Maar goed, hè. Hoe? Door zijn opstanding. Of door de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. Want daar ging het over in die toespraak. Het besluit, de conclusie van de toespraak was, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat? Maar goed, het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft bij diezelfde gelegenheid. Zoals hij tot Christus, tot Zoon van God dus gesteld werd door de opstanding uit de doden. Door de geest der heiligmaking. Hé, daar heb ik er nog een.
Heb je die?
Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk gesteld is, want dat staat er eigenlijk, tot Zoon van God na de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Wat doet die geest der heiliging dus? Opwekken uit de dood. Staat er in wezen bij. Al is het wat vreemd taalgebruik, maar daar wen je wel aan, hè. Maar dat is inderdaad wat de geest doet. En het hele punt is dan ook dat die zalving met de geest niks anders is dan een manier om de werking van de geest te beschrijven. Zalving komt immers van zalven of van de gezalfde, maar in het Grieks is dat de Christus en in min of meer Hebreeuws is het de Messias, zal ik maar zeggen. Het is gewoon hetzelfde woord. Wat de geest doet is zalven. Wat de geest doet is iemand tot Christus stellen. Toch? Nou, de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden enzovoorts. En wat de geest aan ons doet is ons tot, ja, christenen, vind ik zo'n vervelend woord altijd, helaas. Het is een belast woord, maar ons tot christenen stellen of ons maken tot leden van Christus, het lichaam van Christus, of nog anders, de geest is het leven van Christus en als de geest tot ons komt, dan komt tot ons en in ons het leven van Christus. Dus kun je dat werk van de geest net zo goed noemen een zalving. Ons maken tot christenen, in de Bijbelse zin dan van het woord, en daarom heet het zalving. Is makkelijk genoeg. Zo hebben we nog meer van die uitdrukkingen. We hebben ook het woord verzegeling. Verzegeld door de geest. De Heilige Geest door welke gij verzegeld zijt geworden tot de dag der verlossing. In de toekomst. Tot de verkregene verlossing staat er trouwens. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar wat het betekent, het komt ook maar een paar keer voor, een keer of drie geloof ik. Wat het betekent is ook makkelijk genoeg. Het wil zeggen dat God zijn zegel, u weet wat een zegel is? We gaan met een ring, dat hoort zo, hè. God zijn zegel, zijn waarmerk op ons gestempeld heeft. En als we door de geest verzegeld zijn, dan is de geest Gods waarmerk. Dat kan er niet missen, het is zijn leven. En hij plant dat in ons. Hij schrijft het, in ons zachte gemoed, in ons hart namelijk, is de gedachte. Dus die term verzegeling houdt ook in dat wij deel hebben gekregen aan het leven Gods, dan wel het leven van Christus. Maar het is volstrekt hetzelfde. Maar het heet verzegeling omdat in dat woord ligt opgesloten dat het voor eens en altijd is. Dat het vast ligt. Dat het wet is bovendien, hè? Van Mede en Perzen denk ik altijd. Moet ik die uitleggen, wet van Mede en Perzen? De Meden, het volk van het midden, zijn een beeld van de gemeente. En de Perzen zijn dat ook op een vreemde manier. Want Perzen komt van Peres en dat komt van de breuk en van vruchtbaarheid. Dat is Hebreeuws, weet je wel. En dat slaat dus ook in het bijzonder op onze bedeling. Denk er nog maar eens over na. Dat is een wet van Mede en Perzen. Kan niet gebroken worden. Dus onze bezegelingen. Andere keer gaan we daar weer op in, zuster. Ja. Maar goed, hè. Maar dat is verzegeling. Dat wil zeggen, vaststellen voor eens en altijd. Maar je had net zo goed kunnen zeggen, hij heeft ons opgewekt uit de dood, in plaats van hij heeft ons verzegeld. Want waar we deel hebben aan de opstanding van Christus en aan zijn opstandingsleven, is ook op ons van toepassing, wat op Christus van toepassing is, namelijk dat hij gestorven is, Romeinen 6. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven, of was het Romeinen 8? Nee, Romeinen 6. Dat hij gestorven is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Om God te dienen dus, in ieder geval. En dan staat er, de dood heerst niet meer over hem. En dan staat er niet slechts als een stukje christologische waarheid, maar ook als een stukje ecclesiologische waarheid. Namelijk, het is van toepassing op de gemeente. We hebben deel aan zijn leven, dat is Romeinen 6. Wij zijn met hem één plant, één levend organisme geworden. In de gelijkmaking zijn ze doods en in de gelijkmaking zijn er opstanding. En dan staat er, hij is eenmaal gestorven, maar dan ook eenmaal. En dat hij leeft, leeft hij golden, de dood heerst niet meer over hem. Hij sterft niet meer. En dus kan dat werk net zo goed heten, de verzegeling door of met de Heilige Geest. En dat is een van de andere termen. Maar de betekenis is niet een andere. De betekenis is volstrekt gelijk. Wat wel iets anders is, is de uitdrukking vervulling door de geest. Het is merkwaardig genoeg dat we de geest ontvangen, dat is op grond van geloof. Dan komt die geest tot ons, of dan ontvangen wij dat leven, of dan worden wij wedergeboren, enzovoorts. En worden wij inderdaad daardoor kinderen Gods. Daardoor zijn wij gezalfd, daardoor zijn wij verzegeld geworden, en daardoor zijn wij gedoopt geworden, maar daar kom ik nog op terug natuurlijk. Wat niet zo vanzelfsprekend is, is dat wij vervuld worden met de geest. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt in verband met niet het feit dat wij de geest ontvangen, maar in verband met de werking van de geest en de mate waarin die geest in ons werkt. Als u mij vraagt, ik geloof dat het echt maar twee keer voorkomt, voor zover ik weet, dat is al in Handelingen 2, vers 4... Ja, als ik die versen lees, dan, nou ja, goed, hè. Dan staat er, vers 1 dan maar. Als de dag van Pinkster vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Het ideaal, zoals in de latere brieven blijkt, het ideaal van de gemeente. Eendrachtelijk bijeen. En niet alleen eensgezind, eendrachtelijk wil zeggen tezamen dragend. En dus inderdaad verantwoordelijkheid dragend, in elk geval. En verder, er geschiedde haastelijk, dat betekent gewoon ineens, plotsklaps, hè, plotseloos, of hoe is dat? Nou goed. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Of het de bezuin Gods was, wil ik afwezen, hè. De stem des aartsengels wellicht. Maar daar hebben we het vorige Bijbelstudie over gehad. Hè. Maar goed, een geluid gelijk als van een geweldige, gedreven wind. Maar wind is geest. In de meeste talen. Wind is net als adem enzovoorts. Dus dat geluid van die wind is gewoon de uitdrukking van de activiteit van de geest. En dat gebeurt dus ook nu in de volgende verzen. Een geweldige, gedreven wind met geluid, die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Welk huis het was, staat er niet bij, maar wij weten het dus precies. Letterlijk, de opperzaal en overdrachtelijk, de gemeente, het huis Gods, Bethel, waar die steen opgericht werd met salvo, maar goed. Hè, het huis Gods, welke gij zijt, enzovoort. Hè. De geestelijke tempel, de woonsteden Gods in de geest. Het is niet met opzet dat ik het woord geest nou gebruik, maar het gaat om die tempelen. Een geestelijk huis, een geestelijke tempel, een woonstede Gods in de geest, of hoe het maar heten mag. Dus die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Hoe je dat letterlijk moet voorstellen, heb ik geen flauw idee van. Echt niet. Maar wat het overdrachtelijk voorstelt, wel. Dat is makkelijker, vind ik, hè. Nou, en van hen werden gezien, want de geest manifesteert zich, het wordt horen en zien. Van hen werden gezien, verdeelde, zich verdelende, betekent dat, verdeelde tongen als van vuur, dan vullen wij gewoon in vlammen, want zo heet dat, vlammen lekken. Maar dat is dat weet ik ook, de taal is een raar ding, vlammen lekken gewoon. Maar als vlammen zijn die likken, dan zeggen wij ineens lekken. En dat is waarschijnlijk omdat wij ons helemaal niet realiseren wat de uitdrukking betekent. Hè? Als vlammen lekken, waaraan dan ook, dan zijn het tongen die ergens aan likken. En tongen, dat zal wat tongen doen, ergens aan likken. Het is de activiteit van de tongen, dat is likken. Maar waar het om gaat is dat deze tongen inderdaad vlammen zijn en vlammen zijn tongen, maar via het noemen van die tongen wordt de gedachte bepaald bij het woord dat voortgebracht zou worden. Aan de ene kant. En vuur aan de andere kant is heel de Bijbel door al een beeld van nieuw leven. Nee, ja, oordeel zeggen sommigen, maar dan moet ik het even rechtzetten. Want waar het om gaat is om nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping, voorgesteld door vuur. Maar waar dat leven komt, brengt het een oordeel over het oude, dus toch oordeel. Maar het is een van de aspecten ervan, het is niet het wezen ervan. Vuur is een beeld van het wezen van God. Onze God is, gekke, er staat nergens in hoor, in de boekjes, in het kort begrip, weet je wel. God is liefde, God is licht, God is leven, God is woord. Onze God is een verterend vuur, staat er. Bestaat nooit in de opzomming. Want hoort kennelijk niet in het rijtje thuis in de gedachten van de mensen, maar dat is wat is. Hij brengt een oordeel namelijk over de oude schepping, dat in elk geval. En vervolgens staat er, er werden gezien tongen als van vuur en het zat, zitten is dat, rusten. Het is het woord, het bekende woord zeg ik altijd op Psalm 110, dat moet het maar duidelijk wezen. Dat van zit aan mijn rechterhand, het spreekt over de rust van het nieuwe verbond. De rust die ontstaan is door de sinds de dood en opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. We zijn de rust ingegaan. Nou, deze tongen rusten op een ieder van hen. En dan staat er, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Maar die verdeelde tongen zijn gewoon een beeld van hoe het woord Gods, het woord van het nieuwe verbond, het evangelie dus, gebracht zal worden inderdaad naar alle volkeren en dus in vele talen. En de zich verdelende tongen drukt gewoon uit dat het evangelie gesproken zal worden inderdaad in de verschillende tongen, maar in ieder geval naar de verschillende volkeren en dus in het bijzonder naar de heidenen. En zelfs dus voordat er in tongen gesproken werd, wordt al aangegeven via deze symboliek hoe de zaligheid gezonden zou worden, wel degelijk naar de heidenen. Nou goed. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En wat doen ze dan dus? Wat zou de Geest überhaupt doen? De grote daden Gods verkondigen, spreken over Christus, getuigen van Christus, in heel de waarheid leiden, en hoe dat maar heten mag. En dat is wat hier gebeurt. Want zij werden vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de discipelen op enige wijze de controle over zichzelf verloren. Die werd voor de gelegenheid, en zo gaat het altijd, voor de gelegenheid. Die wordt voor de gelegenheid overgenomen door de Geest. En zij begonnen te spreken in andere talen. Dan zeggen wij, dat is een wonder. Dan zeggen we, ja, het zal wel, maar die kom ik wel meer in de Bijbel tegen. Daar verblikken of verblozen wij niet van. Daar gaat het niet om. Tuurlijk was het een wonder, maar het was ook een teken, zoals alle wonderen in de Bijbel. En waar het een teken van is, is duidelijk genoeg. Namelijk, het is een teken van hoe de zaligheid gebracht zou worden naar andere volkeren en dus in andere talen. Zij begonnen te spreken met andere talen, staat er uitdrukkelijk bij, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En als je nou niet meer hebt dan dit, en dit is echt een belangrijk deel van deze waarheid omtrent de Geest, hoor. Maar als je nou niet meer hebt dan dit vers, dan zou je af moeten vragen, als een mens vol wordt van die Geest, wat gebeurt er dan? Als de Geest de leiding overneemt, om zo te zeggen, waarin drukt zich dat uit? Nou, zijn er die zeggen, het drukt zich uit in dat je dan andere tongen gaat spreken, andere talen gaat spreken. Maar dat, ja, sorry, maar dat is toch een misverstand, hè? Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat die Geest deze discipelen dingen geeft te spreken. Ze beginnen te spreken. Niet in de eerste plaats in andere tongen, dat is trouwens nog bijzaak ook natuurlijk, waar het om gaat is dat ze begonnen te spreken. Dat er hier een andere tongen, in andere talen dus, want het is heus hetzelfde woord, dat in andere talen gebeurt, heeft ook zo zijn bedoeling. Natuurlijk wel, maar het eerste punt is, ze beginnen te spreken, precies zoals we in overeenstemming met Johannes 15 of 14, 15 en 16 zouden mogen verwachten. Namelijk, dat de Geest zou spreken over Christus. Dat doen ze dus ook. En waarover spraken zij? Ja, de staat er niet precies bij. Nee, ze zaten niet op een hek, zuster. Nee. En bovendien waren het er geen drie. Geen eens geen drie zelfs. Maar goed. Maar waarover spraken zij? Gekke dat wij zo blijven hangen bij zij spraken in vreemde talen. Maar veel belangrijker is, wat spraken zij dan? Wat zeiden zij dan? En in welke taal het was? Ja, soms alleen een handicap, maar. Hè? Maar wat spraken zij dan? Nou, daar staat er. Zij spraken inderdaad de grote werken Gods. Vers 11. Waar die aanwezigen zeggen, Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En waar wij, theoretisch dan, hè, want zo, ik bedoel het ook puur theoretisch, daar waar wij vervuld worden met de Heilige Geest, stel dat het gebeurt, ik heb het niet over doop of ontvangen, ik heb het over vervuld worden, er ligt een fase verder, waar wij vervuld worden met de Heilige Geest, zal dat dus tot uitdrukking komen in dat wij de grote werken Gods spreken. Moet dat dan niet in tongen? Dan zeg ik, maak u geen zorgen, u spreekt van nature al in tongen. Al is het dan wellicht ook algemeen beschaafd Nederlands. Dat kun je weliswaar niet solliciteren bij de omroep, maar dat even terzijde. Dat zit mij altijd dwars. Maar goed, hè. Maar als je algemeen beschaafd Nederlands spreekt, kun je niet solliciteren bij de omroep, tenzij je boven de 55 bent, dan gaat het wel nog, maar anders ook niet. Ik ken nummer twee, één Hilterman en er was er nog één, maar dat ben ik vergeten. Maar goed, hè. Maar vergis u nou niet, terug naar het onderwerp, het is sowieso in tongen, in vreemde talen namelijk. De normale taal zou geweest zijn, om het maar zo neutraal mogelijk te zeggen, de taal der Joden, maar als het daar helemaal over gaat, zou het Hebreeuws hebben moeten zijn geweest. Geworden, of zo. Maar in ieder geval, het had Hebreeuws moeten zijn dan. De taal van de Bijbel. In elk geval. En eventueel de Joodse omgangstaal, dan zou het Aramees geweest zijn, wellicht. Maar al het andere zijn vreemde talen. En waar Israël geroepen was, oorspronkelijk, dat is ook nooit veranderd, maar waar Israël geroepen was om het evangelie te prediken, uiteindelijk het woord Gods bekend te maken aan alle volkeren, ligt het dus voor de hand dat ze dat zouden doen in beginsel vanuit, althans hun eigen taal, en de Bijbelse taal dus, en het Hebreeuws eventueel. En vervolgens ligt het ook voor de hand dat ze het zouden moeten doen in de vreemde taal, want ik neem aan dat als een Hebreeuws sprekende Jood naar Dokkum komt om daar het evangelie te prediken, wat ik hem niet kan aanbevelen natuurlijk, maar als hij naar Dokkum komt om daar het evangelie te prediken, dan loopt hij groot risico dat hij toch een mondje Fries zou moeten spreken. Het blijft in de familie, maar dat mag ik er nou niet bij vertellen. Maar zoiets, in talen dus. Hè. Maar er is verder niks bijzonders aan. Het enige bijzondere is waarschijnlijk dat die lui in vreemde talen spraken, terwijl ze die talen nooit geleerd hadden op school. Daar ben ik dan weer jaloers op. Toch, want dat scheelt een heel stuk. Maar dat is dan ook alles. Daar gaat het ook niet in de eerste plaats om. Waar het om gaat is dat de Geest hen gaf te spreken. Ja, met andere talen, dat gaf de Geest hen ook. Maar veel belangrijker is uiteraard niet in welke taal ze spraken of dat het een andere taal was. Maar dat zij inderdaad de grote werken Gods verkondigden. Daar gaat het maar om. Nou goed. Dat is dus wat de Geest doet. En het heet hier het resultaat van het vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is de uitdrukking die hier gebruikt wordt. En ik meen alleen dat we de uitdrukking nog vinden, had ik wel eerst mogen noemen eigenlijk, in Handelingen 5, in Efeze 5. Voor zover ik weet de enige andere keer. Maar misschien mis ik er één of zo, hè. Maar in Efeze 5, waar tot de Efeziërs en daarmee dus ook tot ons gezegd wordt, wat vervuld met de Geest. Dat is toch een sterke. Wat vervuld met de Geest. Tot gelovigen wordt dat gezegd. Niet zorg dat je de Geest ontvangt, ook niet bid om de Geest. Wat vervuld met de Geest. Of om zijn schriftplaats uit zijn verband te rukken. Wij bidden u van Christus wegen, laat u vervullen met de Heilige Geest. Nee, het is een uit zijn verband gerukt schriftgedeelte, maar niettemin kan je het zo zeggen en blijft volkomen Bijbels. Het was God zelf die via deze brief van Paulus, dan via de pen of mond van Paulus, de Efeziërs opriep om zich te laten vullen, uiteraard, met de Heilige Geest. Dat stond wel goed in het lijstje wat ik ooit eens een keer uit mijn hoofd geleerd heb. De Heilige Geest doet dit, hij doet dat, hij doet zus en doet zo. En het laatste punt was, en hij wil Maar of hij doet, is vers 2. Hij wil elke gelovige vervullen. Maar of hij het ook doet, hangt van die gelovige af. Want hangt er vanaf wat wij allemaal nog meer in ons hart meesjouwen. Want daar wij ons hart volstoppen met allerlei andere zaken, wordt het een beetje moeilijk, toch wel, om vervuld te worden, vol te worden, hè, van de Heilige Geest. Maar ik moet u meteen troosten. In ieder geval is het zo dat Efeze 5 inhoudt dat in beginsel wij zelf als gelovigen verantwoordelijk zijn ervoor dat de Geest in ons zou werken. Hij wil wel, het is de vraag is of wij willen. Hè? Dat is de vraag. Hè? Willen wij wel? Stellen wij ons voor open? Of in de termen die ik gisteren gebruikt heb, naderen wij tot de hoge priester van het nieuwe verbond? Stellen wij ons beschikbaar voor de dienst, voor de bediening der verzoening, of hoe dat maar heten mag. Hè? Stellen wij ons beschikbaar voor de dienst onder het nieuwe verbond? Hij wil wel, de vraag is of wij ook willen. En tot Efeziërs wordt dus gezegd, wordt vervuld met de Geest. En de verantwoordelijkheid ervoor wordt in beginsel bij hen gelegd. Daarna moet ik er weer iets van afdoen, omdat doodeenvoudig hier in Handelingen 2 het initiatief genomen wordt door de Geest zelf. Het was de dag en tijd die de Geest zelf bepaald had en hij vulde de discipelen. Alleen je kan niet ontkennen dat die discipelen dat ook wilden en daar bovendien al 7 weken op zaten te wachten. In Handelingen 4, nog een keer dus. Ja, maar met dezelfde strekking dus, hè, dat hij vervuld werd met de Geest. En hij sprak dus, voor de Joodse Hoge Raad was dat. Hè. Dus er gebeurt precies hetzelfde. Waar men vervuld wordt met de Heilige Geest, daar zal dat in de praktijk blijken doordat men de grote werken God spreekt en dat men de woorden God spreekt. Dat is maar waar het om gaat. Die betekenis moet het ook in Efeze 5 hebben. Dat klopt ook, want in Efeze 5 staat dan die uitdrukking, wordt vervuld met de Geest. En het volgende woord is sprekende. Meteen dus. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En de parallelle tekst van de Colossensebrief zegt in plaats van wordt vervuld met de Geest, want daar wordt het woord Geest immers nergens genoemd, er staat in plaats daarvan het woord van Christus wonen, blijven had ook gekund, wonen rijkelijk in u. En als wij rijkelijk gevuld zijn met het woord van Christus, dan plakken we er een sticker op en zeggen voorzichtig niet schudden. Want als je schudt, toch, wat komt er dan uit? Het woord van Christus. En dan spreekt men dus ook, maar dat staat er ook achter, dat spreekt men dus ook in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat staat er dan daar ook weer in Colossense. Het is volstrekt hetzelfde. De werking van de Geest in ons komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het woord wat wij spreken. En moeilijker is het niet. En in welke belachelijke taal je dat doet met de woorden van wat was het, Jesaja 28 dan wel 1 Korinthe 14, hè? In welke belachelijke taal dat doet, dat maakt niet zo geweldig veel uit. Maar waar het om gaat is dat de grote werken Gods zouden gesproken worden. En dat is wat hier ook inderdaad gebeurt. De discipelen hadden zichzelf beschikbaar gesteld, waren daartoe geroepen. En op het moment dat de Geest het nodig vond, vulde hij hen zodanig dat zij ervan overliepen en zij spraken dus inderdaad woorden Gods. Dat is wat er gebeurt. En zo is het in onze dagen uiteraard nog steeds, want dit zijn onze dagen. Die van Handelingen, die van na de opstanding van Christus, de bedeling der genade, of hoe het maar genoemd mag worden. Andere termen die gebruikt worden, die zouden we goed in het oog moeten hebben. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over, heb ik hier nou toch voor me liggen, Handelingen 1, vers 8... Er staat, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. De vraag is, hadden ze die geest dan niet ontvangen? Dit wordt toch gezegd na de opstanding van Christus en nadat hij op hen geblazen had en gezegd had, ontvang de Heilige Geest. Toch? Dat is de goede vraag. En het antwoord moet dan zijn dat het hier kennelijk in vers 8 niet zozeer gaat om dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Zo staat het er ook niet letterlijk. Zo kan het wel uitgelegd worden overigens, en terecht overigens. Maar dat brengt ons in problemen. Zij hadden de geest ontvangen, dus dit kan moeilijk betekenen, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dus lees hem opnieuw en dan staat het, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En meteen zeg ik dan dat kracht en Heilige Geest synoniemen zijn hier. Hè? Ze vormen een eenheid. Welke kracht? Nou, de Heilige Geest. Of, nog een keer, welke kracht die van de Heilige Geest, en dat is hier kennelijk de bedoeling, want anders klopt het met andere schriftgedeelten niet. De gedachte is namelijk dat niet alleen zij de Geest zouden ontvangen, maar dat, want die hadden ze al ontvangen, maar dat die kracht van de Heilige Geest, de Geest als kracht, zich ook daadwerkelijk in en door hen zou manifesteren. Dat kan niet missen, want als deze belofte van Handelingen 1 vers 8 vervuld wordt, dan komen wij terecht in Handelingen 2 vers 4 en daar staat, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Hebt u die? Met andere woorden, op eerste paasdag ontvingen ze de Heilige Geest. En op eerste Pinksterdag ontvingen ze wat hier genoemd wordt de kracht des Heiligen Geestes. En als u zegt, dat vind ik verwarrend, zeg ik, nou, de andere uitdrukking is, ze werden vervuld met de Heilige Geest. Waar het om gaat is namelijk dat op die Pinksterdag die kracht, namelijk die geest in hen ook inderdaad actief werd en zich en van zich deed horen, laat ik het zo zeggen. Zich manifesteerde, maar in ieder geval van zich deed horen. Actief werd in en door deze discipelen. En daarom wordt voor dezezelfde omstandigheid ook een andere term, nog een andere term gebruikt. Namelijk, er is dan de uitdrukking van de Heilige Geest viel op hen. Je hebt dus de zondeval, en de geestval, ja zuster, en toch is het niet hetzelfde. Nee. Want als er staat, de Heilige Geest viel op hem, dat gebeurt later, hè. Bij latere gelegenheid, bij Petrus, bij Cornelius enzovoort, staat er geloof ik, de Heilige Geest viel op hen. En toen begonnen ze inderdaad ook in tongen te spreken. Toch? Gaat dus in beginsel om precies hetzelfde. Maar hoezo viel? Dat was makkelijk genoeg. Als je begrijpt wat de term betekent. Iets wat viel, wat valt, namelijk, komt van omhoog. Hè? Dat is duidelijk, hè? Moet ik het uitleggen? Er wordt nog over gediscussieerd of dat in Duitsland ook zo is, maar. Ja. Nou, maar zeg. Ja, goed. Iets wat valt, komt van omhoog. En wat zei de Heer over de geest ook weer? Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Wat sta ik hier toch te kijken? Ik moet gewoon één bladzijde terugslaan, geloof ik. Nee, dat klopt niet. Ik moet naar het einde van Lucas, daar staat dat. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Die geest komt dus van omhoog, lijkt me vanzelfsprekend. En als er staat de geest viel op hen, betekent het inderdaad dat hij van boven naar beneden kwam. Maar vallen betekent niet alleen dat het van boven naar beneden komt. Wat betekent het nog meer dan? Dat dat met geweld, met kracht gebeurt. Toch? Dat is het hele verhaal. Dus als er staat de geest viel op hen, dan betekent het gewoon dat de geest van boven tot hen kwam en bovendien met kracht. En dan is het dus hetzelfde als gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte of uit de hoge of kracht van omhoog. Als die kracht dus van omhoog komt, dan heet dat gewoon vallen. En zo wordt het ook inderdaad gezegd. De geest viel op hen. Dat wil niet zeggen dat zij die geest niet daarvoor al hadden. Maar het wil zeggen dat van bovenaf via die geest inderdaad geregeld wordt. Dat er wat naar buiten komt en dat zij inderdaad woorden God zouden spreken. En dat is ook wat gebeurt. En bovendien, als bij die gelegenheid dan weer in tongen gesproken wordt, want zo staat het daar, bij Petrus en Cornelius en Jaffa enzovoorts, dan drukt dat weer hetzelfde uit, namelijk in de eerste plaats dat daar inderdaad bewezen wordt en gedemonstreerd wordt hoe de beloften die wellicht slechts aan Israël gedaan waren, wel degelijk ook vervuld worden, in dit geval aan heidenen. En daarom gebeurt het later nog een keer. Bij nog andere omstandigheden en in de bediening van Paulus. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat die geest beschouwd moet worden als kracht die bij gelegenheid inderdaad de macht overneemt, om zo te zeggen, de gelovigen vervult. Maar het resultaat daarvan zal zijn, in ieder geval in eerste instantie, dat woorden Gods gesproken zullen worden. Dan moet ik hem u meteen wat anders bij zeggen. Denkt u dat de discipelen geweten hebben waarover zij spraken? Of denkt u dat ze buiten bewustzijn waren en maar wat aankletsten en dat het toevallig dan, nou als ik het zo zeg, dan weet u dat ik dat dus niet geloof, maar, hè? Toch? De discipelen hadden er geen moeite mee, Petrus in ieder geval niet, om de grote werken Gods te verkondigen. En als hij zegt dat het hem geoorloofd was vrij uit te spreken, dan betekent het dus dat hij zich bewust was geweest dat er dingen waren die hij wel wist, maar niet mocht zeggen eerder. Dat is trouwens niks bijzonders, want tot hem werd gewoon gezegd, al veel eerder, al jaren daarvoor, dat hij bepaalde dingen niet mocht zeggen. Maar het betekent dus dat als de apostel op die Pinksterdag zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, dat hij dan inderdaad verborgene dingen bekend maakt. Toch? Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat betekent dat hij heel goed wist hoe de dingen in elkaar staken en hij predikte ze daar ook. Dat was in ieder geval wat er zo zonder meer gezegd wordt. En als hij in staat is om met zijn volle verstand, in het Aramees dan wel het Hebreeuws, de grote werken Gods te verkondigen en dus in klare taal en op basis van de profetieën van Joël en psalmen van David enzovoorts, wat zal hij dan, hoe zal het dan geweest zijn toen hij even daarvoor nog sprak in het, wat was het ook weer, in het Fries was het, geloof ik, hè? In tongen dus. Zou hij dan geweten hebben waar hij het over had of niet? Ja, ik denk het wel. Tuurlijk wel. De grote werken Gods verkondigend. Nou, en dan is het volgende punt. Hoe kan een mens dingen spreken en zeggen, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, als het niet is omdat de dingen die hij spreekt tevoren al in zijn hart en dus bewustzijn waren? Ik bedoel dit, vervuld zijn met de geest is natuurlijk aardig, dan ga je woorden God spreken, maar het algemene beginsel, de bijzondere kom ik nog op terug, maar het algemene beginsel is dat de mens niet kan spreken over dingen die niet in hem zijn. En nog beter, maar dat heb ik eens van een vakman gehoord, die zei, een mens kan in de kan niet echt spreken over dingen waar niet zijn hart mee vol is. Dat was iemand die anderen moest onderwijzen hoe ze moesten spreken in het openbaar. En die zei, nou ja, als er niks is waar je hart mee vol is, als er niks is waar je over wilt spreken, dan kan ik het je ook niet leren. Dan moet in de eerste plaats iets zijn wat eruit moet. Dan kan ik altijd nog vertellen over hoe je dat het beste kunt doen, eventueel. Of veel help heb ik, weet ik niet. Maar dat is de enige mogelijkheid. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat als wij vervuld worden met de geest, dan zouden wij woorden Gods gaan spreken. Maar als die woorden Gods niet in ons hart zijn, als we ze niet kennen, kunnen we ze ook niet spreken. En als we ze niet spreken kunnen, volgende punt, als we ze niet spreken kunnen, kunnen we dus ook niet vervuld zijn van de Heilige Geest. Ja, Petrus draait het om, die zegt, ik kan niet zwijgen, hij moest wel. Petrus, dat was in Handelingen 4, vervuld zijnde van de Heilige Geest. Wij kunnen niet zwijgen, ze moesten zwijgen, maar zij zei, dat kunnen wij niet. Het hart was er vol mee. Waarmee? Waar was het hart vol mee? Of met het woord Gods? Daar is geen verschil tussen. In de praktijk niet. De Heilige Geest is Woord Gods, Woord Gods is Heilige Geest. Woord is het onzienlijke van de Godheid en hij maakt het vervolgens aan ons bekend en geeft het aan ons. Vandaar dat de zaligheid en dus eeuwig leven, en dat is de Geest, uit het gehoor is en door het Woord Gods. Die twee dingen die horen bij elkaar, ze zijn in wezen gelijk. En waar het een heel mystiek verhaal is om te zeggen dat we ons laten vullen met de Geest, met de Heilige Geest. Ik heb eens iemand gekend die zei, ja, dat doen wij. Bleken spiritist te zijn, achteraf, maar die stemmen er zo mee. Dat is een heel ongrijpbaar verhaal. Daar waar dat nogal ongrijpbaar is, staat er de concrete kant tegenover, namelijk wij laten ons vullen met het Woord Gods. En waar ons hart vol is met het Woord Gods, komt het er vanzelf weer uit. Dat is Heilige Geest namelijk. En zoals gezegd, Efeze zegt, wordt vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, wat er maar wezen mag. En Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Wat is dan het verschil? Of is dat een keuzemogelijkheid? Zo je kan kiezen voor de Geest of voor het woord van Christus. Als het maar tot het zingen leidt, hè? Nee, het hele punt is, het is volstrekt hetzelfde. Bovendien, het woord is sowieso door de Geest voortgebracht. En wat het Geest voortbrengt, is Geest. Dus het woord is Geest. Mijn woorden zijn Geest en leven. Nou, dat bedoel ik maar. Geest, leven. Met andere woorden, waar men dikwijls bidt om het ontvangen van de Geest, of wellicht, want er is dikwijls een spraakverwarring in het spel, wellicht bedoelt men de vervulling van de Geest. Ik kan me het goed voorstellen dat men dat bedoelt. Daar heeft dat niet zo geweldig veel zin als men niet bereid is zich te laten vullen met het woord Gods. Want zo werkt dat. Bovendien, op grond waarvan hebben wij Geest ontvangen, dan wel zijn we uit de Geest geboren. Op grond van geloof in het woord Gods. En als wij met de Geest begonnen zijn, zouden wij ook met de Geest voleindigen, met de woorden van Galaten. En dus, waar wij begonnen zijn te geloven in het woord wat ons gepredikt werd, op wat verwijzen dan ook, zouden wij op die weg doorgaan en geloven in alles wat het woord Gods ons nog meer predikt. En dat is de enige manier om gevuld dan wel vervuld te worden met de Heilige Geest. En als dan een keer de Geest het nodig vindt dat wij wat zeggen, dat er gesproken wordt, dan zal die Geest van ons gebruik maken. Maar wat er niet in zit, kan er niet uitkomen. Nou, dat is waar het om gaat. Zodat de werking van de Geest altijd een werking is vanuit het woord. Of andersom, zonder het woord geen geest en zonder de geest geen woord. En vervulling met de geest betekent dus onder alle omstandigheden het spreken van de woorden Gods, dan wel het bekendmaken van de grote werken Gods, zoals ze hier genoemd worden. En iets anders kan ik er met geen mogelijkheid van maken. En verder moet ik u zeggen dat weliswaar in deze dagen van handelingen de werking van de geest bij gelegenheid gepaard ging met manifestaties, zal ik maar zeggen, met zichtbare en hoorbare dingen. Maar als u eerlijk bent en u leest die dingen zoals ze in handelingen beschreven staan, zal blijken dat ze bij al die gelegenheden fungeren als bewijzen, als zichtbare wijze, bewijzen, ook voor de gelovigen zal ik maar zeggen, als zichtbare bewijzen van het werk Gods. En dat bewijs hoeft God heus niet elke keer opnieuw te leveren. Wat bewezen werd, was dat God zijn beloften vervuld heeft en dat hij inderdaad zijn geest heeft uitgestort, uiteraard en in overeenstemming met het Oude Testament, aan of in een ieder die gelooft. En in de dagen van handelingen werd het ook gedemonstreerd. Eerst op de Pinksterdag via de discipelen. Daarna werd het gedemonstreerd via de bediening van Petrus. En daarna werd het nog een keer gedemonstreerd via de bediening van de apostel Paulus. En dat moet er maar genoeg wezen. En voor de rest werkt de geest in het verborgene. Hoewel ik er meteen moet zeggen dat wij als gelovigen natuurlijk Hoe moet ik het zeggen? Dezelfde soort dingen beleven of meemaken of ervaren bij gelegenheid die we hier in de Bijbel en ook in Handelingen natuurlijk wel terugvinden. De meeste van ons kennen dat verschijnsel wel, dat je eigenlijk niks wil zeggen, je mond wil houden, je nergens mee wil bemoeien, maar dan word je ergens in betrokken en dan hoe het dan zo komt weet je niet, maar dan ben je ineens een uur aan het woord. Hè? Toch of niet? Heb je dat niet? Ja, dus zo gebeurt dat toch? Dan, wat je dan overkomt, dat weet je niet precies, maar je wordt gebruikt en dat is het hele verhaal. Hoef je niet moeilijk over te doen, ook niet over op te scheppen. Het is een normale gang van zaken. Als je dat niet hebt, is het niet normaal eigenlijk. Zo zit het eigenlijk, hè? De Heer geeft ons de gelegenheid om hem te dienen. Niet alleen ter wille van ons, maar ook ter wille van anderen. En zijn geest neemt dan bij gelegenheid inderdaad de controle over. Ook niet altijd, want het blijft natuurlijk zo dat als van de discipelen staat, ze werden vervuld met de geest. Dan is het meest opmerkelijke daarvan dat wij moeten concluderen dat ze dat dus meestal niet waren. Toch? Want als ze altijd vervuld waren, constant met de geest, dan heeft het geen zin om te zeggen, ze werden vervuld met de geest. Nou, de eerste keer is leuk, maar de tweede keer weet je dus, als het dus in Handelingen 4 weer staat, hè, dan betekent het dus dat die vervulling met de geest in de letterlijke betekenis, het vol zijn, dat het inderdaad incidenteel was en alleen voor de gelegenheid. Maar dat geeft niet, want als de gelegenheid zich voordoet, gebeurt het dus weer. En daar gaat het maar om, hè? Bij gelegenheid. Te bekwamer tijd, weet u wel, zouden wij hulp ontvangen. Dat weet u nog? In de dienst onder het nieuwe verbond. Hulp te bekwamer tijd. Dat gebeurt op deze wijze. Alleen in Hebreeën ontvang je dan hulp van de hoge priester van het nieuwe verbond. En hier in Handelingen ontvang je dan de hulp kennelijk van de Heilige Geest. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Of valt het verschil heus wel mee? Dat is een citaat van Gijkema, maar laat maar zitten. Hè? In de praktijk valt het verschil heus wel mee. Het is namelijk hetzelfde. In andere termen uitgedrukt, maar volstrekt dezelfde gedachte. Nou, één uitdrukking waarmee we ons nog niet hebben bezig gehouden is degene die ik had aangekondigd als onderwerp. Eenvoudig omdat het dikwijls zo'n vaste, clichématige uitdrukking is. Hè? De doop met de Heilige Geest. Ik had eerst gedacht, zullen we het nou eens hebben over de 9 gaven des geestes. Maar dat leek mij te zeer een cliché. Hè? Daar hebben we het dus niet over. Maar waar we het wel over hebben, is inderdaad de doop met de Heilige Geest. En daar ben ik gauw mee klaar. Dat kan. Kun je er gauw mee klaar zijn. Want we hebben nou eens verschillende termen gehad, hè? Verzegeling, vervulling, enzovoort. En dit is dan doop. Maar wat betekent doop? Kijk, dit ellende van deze uitdrukking is, punt 1, dat meestal wanneer wij gaan nadenken over wat de vierde Heilige Geest is, dan staan we op het verkeerde been omdat we bevooroordeeld zijn. We gaan erover nadenken omdat we ervan gehoord hebben. En dan is het in de meeste gevallen, denk ik, al mis. En het andere probleem is dat de term doop in de eerste plaats volstrekt omstreden is. Maar de inhoud van de term is zelfs in het algemeen onbekend. Want bij de een is doop besprenkeling. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als je een schip te water laat. Nou goed, laat me zitten. Nee, letterlijk schip bedoel ik, hè. Ik had het niet over een mens. Dan besprenkel je hem met champagne, geloof ik. Wat geen zonde vindt altijd, hoor. Maar goed. Anderen zeggen, nee, doop, dat doop betekent onderdompeling. Sinds de wet van Archimedes is dat zo waarschijnlijk, hè? U weet het, die heb ik uit het hoofd geleerd. Maar goed. Maar er is doop, onderdompeling. Maar men weet het niet zo precies. Men weet niet precies wat doop is. Men weet niet precies wat geest is. En wat zou nou doop met of door de Heilige Geest zijn? Of tot de Heilige Geest, geloof ik zelfs. Wat zou nou doop met de Geest zijn? Dat moet iets verschrikkelijk magisch... Dat mag ik niet zeggen. Dat moet iets verschrikkelijk mystieks... Dat is altijd een ander woord, zuster. Dat moet iets verschrikkelijk mystieks zijn. Wat is dat toch? En waar men dingen niet kent, maar wel de uitdrukking... Dan heeft men de mogelijkheid om de uitdrukking in te vullen naar eigen gedachten. Men kan dan zelf een betekenis... En een gevoelswaarde aan zo'n uitdrukking te geven. En daarna gaat het ding een eigen leven leiden natuurlijk. Hè? En toch is het niet moeilijk hoor. Want ik heb het dus voor u gecheckt. Maar die doop met, door of in. Maar voorzetsels namen we vandaag niet. Hè? Die wordt 2, 4, 6, 7 keer genoemd. In de Bijbel. Meer dan welk van de andere uitdrukkingen ook. Dus dat valt wel mee dan, hè? Het is dus een goede Bijbelse uitdrukking. Maar daarna valt het weer tegen, want dan neem ik u maar even mee. Hè? Dan zal ik u, laat ik u zien hè? Waar ze staan, al die 7. Dat is heel gemakkelijk, dan zijn we zo erin. Matthäus 3. Daar staat boven Johannes de Doper. En dan staat er dat Johannes zegt van het koninkrijk is nabijgekomen, de bij ligt aan de wortel der boom en u zal omgehouden en in het vuur geworpen worden. Zodat je maar weer ziet dat de man heel goed wist dat er een oordeel zou komen over het Joodse volk. Wist hij allemaal wel. En dan staat er, vers 11, ik doop u wel met water tot bekering... Nou, als het een doop is met water, dan is het in ieder geval onderdompeling. Dat kan niet missen, want de enige echte betekenis van het begrip doop is die van eenwording. Eén worden met. Dat is de enige echte betekenis, alle andere zijn toepassingen. Maar als je een voorwerp één wil maken met het water... Dan ondervindt hij daardoor een opwaartsdruk. Maar die kent u langzamerhand. Hè? Er gebeurt dus, heb u dat nou ook? Wij zijn ook ergens ingedoopt en wij ondervinden een opwaartsdruk. Hè? Die recht evenredig is met het gewicht van hetgene waarin wij gedoopt zijn. Hoe vindt u die? Archimedes. Vooraanstaand theoloog, denk ik dan altijd. Hè? Als je in Christus gedoopt bent, zal je gedacht zijn hoe groot de opwaartse druk is die je ondervindt. Net zoveel als het gewicht van Christus. Maar goed.
Uitwonen.
Ja, uitwonen noemt hij dat. Ja. Dat hoort hij ook niet meer hier. Hè? Komt langzaam bovendrijven. Maar goed. Maar een voorwerp één gemaakt met water wil zeggen dat het in het water ondergedompeld wordt. Dan is het één met het water. Nou goed, dus eenwording, dat is de echte betekenis. Vandaar dat de Bijbel spreekt over doop in Christus, dan zijn we één met Christus. Doop in Mozes komt ook voor in 1 Korinthe 10, dan is men één met Mozes. En doop in de zee, dan is men één met de zee. In de praktijk was hetzelfde, doop in Mozes, doop in de zee, doop in de wolk. Dat betekent gewoon dat men één was met en dus verbonden was met Mozes, waardoor men inderdaad geleid werd door de wolk en waardoor men geleid werd dwars door de zee. Dus doop is inderdaad gemeenschap. De enige verklaring die je ervan kunt geven. De Engelsen die hebben het leuk gedaan. Dat geef ik altijd ter illustratie. Want die zijn zo wijs geweest om het woord inderdaad niet te vertalen. Die hebben het gewoon in het Grieks laten staan. Zodat het nou Engels geworden is. Hè? To baptize. Het is letterlijk Grieks. Ze hebben het niet vertaald. Omdat ze er geen goed Engels woord voor konden vinden. En dat is heel goed. Want daaruit blijkt wat ik nu zeg. Wij hebben er niet één woord voor, het staat gewoon voor één worden met. En daarna wordt het verschillend vertaald afhankelijk van met wie iets één wordt. Maar goed, moet bij het verhaal blijven. Ik doop u, vers 11, wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Dat is uiteraard Christus, dat weet u hem. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Nou, dat vuur ga ik voor het gemak ook maar weer niet in. Maar dat vuur iets met die geest te maken heeft, heb ik natuurlijk net al gezegd. Ik heb u gewezen op de oordelende werking van nieuw leven van de Heilige Geest namelijk. Hè? Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Bovendien, vuur is toch een type van de geest. Dus er staat, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En waarom zegt hij geest en vuur? Omdat vuur het tegenovergestelde is van water. Dus het begint met een woordspeling. Ik doop u met water. Dat kan iedereen begrijpen. Ik doop u in de zin van onderdompelen dus. Hè? Ik doop u met water. Maar na mij komt een ander. En dan ligt het voor de hand dat er een tegenstelling komt dus. Hè? Ik doop u met water. En na mij komt een die... En stel nou dat je dat vers nooit gelezen had. En dat het de hamvraag was, hè? Dat is lang geleden trouwens. Maar goed. Dan is de vraag, is dat ik doop u wel met water, maar na mij komt een die sterker is dan ik. En dat is de vraag, wat zal hij doen? Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Nou, wat zal er dan moeten staan? Dat is makkelijk genoeg. Als je het zo leest, ik doop u wel met water, met de klemtoon zo, wat zal die ander dan doen? Ongeacht wat het betekent, ongeacht wat het betekent. Na mij komt dus een, die zal u dopen met vuur. Tegenovergestelde min of meer, toch? Maar wat het dan betekent, weet je niet. Nou, dan zegt Johannes er meteen bij wat het voorstelt. Hij zegt, nou ja, vuur als beeld van de geest. Ik maak u één met water, na mij komt er een die maakt u één met geest. Toen zei Nicodemus, want die had een klokje horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Hij zegt, moet een mens dan wederom geboren worden uit het vruchtwater van zijn moeder enzovoorts? Toen zei de heer, nee, je moet geboren worden uit water en geest. Geest dus. Hij had ook kunnen zeggen, nee, niet uit water, maar uit vuur. Had ook gekund. Had het gesprek misschien in een andere richting gegaan, maar dat is maar waar het om gaat toch. En het moet u duidelijk zijn dat vuur hier genoemd wordt als beeld van de geest en als tegenovergestelde van water. Maar het werk als zodanig wordt dopen genoemd, gewoon omdat dat ook de naam is voor het werk wat Johannes deed. Johannes doopte, maar na hem zou iemand komen die zou ook dopen. Onderdompelen kun je dan niet zeggen, maar dopen wel. Ik maak u één met het water, maar hij zal u één maken met de geest, is de gedachte. Waarbij u trouwens de tegenstelling niet te veel moet overdrijven. Want waar het om gaat is natuurlijk dat de doop in water een beeld is. Een type is van de doop met geest of met vuur. Maar in ieder geval, het is een beeld van wat Christus zou doen. Namelijk, doop in water is, als het erom gaat, ook gewoon een beeld van dood en opstanding. En de doop met de Heilige Geest is dat dus ook. Dood en opstanding. Zodat wat normaal gesproken heet het ontvangen van de Heilige Geest, heet hier doop met de Geest. Want als men de Heilige Geest ontvangt, wordt men één met die Geest, dat is dopen. Of men ontvangt Christus en men wordt één met Christus, namelijk men wordt gedoopt in Christus. Dat is volstrekt hetzelfde. Het is toch gewoon eenwording met. En als het heet dopen met de geest, dan betekent het ook één worden met. En of men de geest nou ontvangt, of men wordt in de geest gedoopt. De uitdrukking betekent, het is gewoon taal hoor. Niks geen theologie, het is gewoon taal. Betekent gewoon volstrekt hetzelfde. Maar het zal u toch ook duidelijk zijn dat een meer normale of meer neutrale beschrijving van het werk van de geest niets zou zijn dat woord dopen. Het is niet een normale manier om te zeggen dat je wedergeboren wordt of Heilige Geest ontvangt. De terminologie doop met geest of met vuur, doop met geest, is ontleend aan doop met water, die een beeld is van doop met vuur. Of doop met water als een beeld van doop met de geest of Christus of hoe het maar heten mag. En daarom heet het dopen. Dat is al puur een taalkundige kwestie. Maar als wij de doop in water als beeld van wedergeboorte buiten beschouwing laten, dan ligt het niet voor de hand om het ontvangen van de Heilige Geest, of het verzegeld of verzalfd worden door de Heilige Geest, te noemen het gedoopt worden met de Heilige Geest. Want de term wordt alleen gebruikt, of vindt zijn oorsprong, in deze uitdrukking doop in water. Nou, dat moet maar duidelijk zijn. Dat het om oordelen gaat vervolgens, dat blijkt ook uit vers 12, wiens wan in zijn hand is en zij zal zijn dorst voelen doorzuiveren. Dat is inderdaad een oordelende werking. Maar goed, dan laat ik erbij. Dit is de eerste keer dat doop genoemd wordt in verband met de geest. Daarna hebben wij, blader ik snel door, dat kan makkelijk, Marcus 1 vers 8. Maar dat raadt u natuurlijk al, daar staat volstrekt hetzelfde. Marcus 1 vers 8. Na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Dan weet u en passant ook waarom Johannes de schoenriemen van de Heer Jezus wilde ontbinden. Om die schoenen over te nemen, om in zijn schoenen te kunnen staan. Dat had hij net gezegd, zo stond het in Matthäus. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Want Johannes was een type van Christus en dus, daar gaat het hier toch over. Johannes was een type van Christus, dus overdrachtelijk. Hij stond eigenlijk in de schoenen van Christus, van de Heer Jezus. En dus zei hij, want hij voelde zich daartoe niet waardig, dus zei hij, ik ben niet waardig zijn schoenen na te dragen. En hier staat, ik ben niet waardig de riem zijn de schoen te ontbinden, maar het komt op hetzelfde neer. Maar hij was het type van Christus, want zoals hij doopte met water, zo zou Christus dopen met de geest. Met een geforceerde woordkeus vanwege de typologie, vanwege het verband. En hier staat dus hetzelfde. Dan zeggen we, hoezo de riem zijn de schoenen te ontbinden? Nou wel, ik heb u lieden gedoopt in water, maar ik ben daarmee een type van Christus, want die zal u dopen met de Heilige Geest. En het aspect van het oordeel wordt hier weggelaten. En dus staat er gewoon, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Maar de gedachte is dat de doop in water daar een beeld van is. Daarna komen wij in Lucas 3. Ik noem ze nou echt allemaal, hè, waar doop genoemd wordt in verband met de geest. Lucas 3. Vers 16. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En dus is het weer hetzelfde als in Matthäus 3. En dan bladeren we weer verder. Komen we in, u mag straks uitrusten. Komen we straks in Johannes 1, vers 33... En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, via die duif uit vers 32. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. Nou, het zal toch ook duidelijk zijn dat het in deze vier schriftplaatsen om precies dezelfde dingen gaat en dat de term doop in de geest of door de geest of met de geest ontleend is aan doop met water. Daarna hebben we Handelingen 1 vers 5. Want nou weten we nog niet wat het verder inhoudt. Er staat gewoon niks bij. Het blijft een betrekkelijk lege term. Maar Handelingen 1 vers 5. Waar staat, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Nou zegt de Heer Jezus het zelf. Hij gebruikt dezelfde uitdrukkingen. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En wat het inhoudt, staat natuurlijk in vers 8 in het bijzonder. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En in hoofdstuk 2, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En nog later, de Geest viel op hem, enzovoorts. Nou, daarna hebben we nog twee uitspraken. Dat is Handelingen 11 in de eerste plaats. Handelingen 11, vers 16. Nou, dat kan ik mezelf niet meer vinden. Handelingen 11, vers 16, waar Petrus bij Cornelius was geweest en daar hadden de gelovigen de Heilige Geest ontvangen, zoals ook op dezelfde wijze namelijk als de discipelen, gepaard gaande met spreken in tongen toen de geest op hen viel. En dat was letterlijk Handelingen 10, vers 44. Maar goed, ik ben nu in 11, vers 16, waar Petrus verslag doet van die dingen. En in vers 15, 16, zegt hij dat de geest viel op hen, gelijk ook op ons in het begin. Dat wil zeggen, gebeurt op dezelfde wijze. En dus is het een bewijs voor iedereen. Petrus moet het ook een paar keer vertellen, het verhaal hoe het gegaan was. Hij moet bewijzen dat wat daar bij Cornelius gebeurde inderdaad Gods werk was. En Petrus bewijst het, zegt hij, want het ging op dezelfde wijze als ooit in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Dus de functie van het verhaal. Nou goed, maar dan zegt hij in vers 16, en ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. De uitdrukking dus rechtstreeks aangehaald uit Handelingen 1, maar ik weet niet of u het merkt. Nou, we hebben 6 schriftplaatsen van de 7 gehad, waarin gesproken werd over het doop met of door of in, wat er mee wezen mag, de Heilige Geest. En al die 6 schriftplaatsen zeggen precies hetzelfde. In het algemeen, Johannes doopte in water. Maar het is een beeld van hoe men later zou, nou ja, één gemaakt worden met de Heilige Geest. En hoe men dus deel zou hebben aan dat opstandingsleven van Christus. En hoe men, denk ik dan ook, een opwaartse druk daardoor zou ondervinden. Hè? Waardoor wat erin zit er ook uit moet enzovoorts. En waardoor men niet zo aardsgezind meer zou zijn als in het begin in elk geval. Maar het zijn deze 6 schriftplaatsen. En daarna vinden we de uitdrukking nog maar 1 keer. En daarover hebben wij het na de pauze. Maar dat is die van 1 Korinthe 12. En daar staat hij echt in een ander verband. Zodat het de enige schriftplaats is waar wat over te zeggen valt, zal ik maar zeggen, in verband met wat is dat eigenlijk, doop met de geest. Dat is de enige plaats waar de uitdrukking wordt toegepast, 1 Korinthe 12 vers 13, waar de apostel zegt, want ook wij allen, niet sommigen, wij allen, niet omdat men er lang genoeg voor gebeden heeft of iets dergelijks, of omdat men aan bepaalde eisen voldoet. Nee, wij allen, wij gelovigen. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En daarna het einde van het vers. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat laatste, ik heb 100 keer geprobeerd om het in gewoon Nederlands te vertalen. En het is me niet gelukt. Ik zou niet weten hoe je het beter vertalen kunt. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. De gedachte is dat wij als het ware als een spons in water, hè, dat wij op die wijze zijn één geworden met de Heilige Geest, zodanig dat wij niet alleen in hem zijn ondergegaan, om zo te zeggen, maar dat hij ook inderdaad heel ons wezen doordrenkt. Want dat is de strekking van het vers. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, wij hebben van binnen en van buiten, om zo te zeggen, deel aan die ene geest. En dat is de toepassing dus hier van wat dat is, doop in de geest. En de toepassing is duidelijk genoeg wat er namelijk in deze omgeving hier van 1 Korinthe 12 gezegd wordt, is dat wij inderdaad gedoopt zijn door Christus, gedoopt zijn in of met de Heilige Geest, maar het resultaat daarvan is dat we allen deel hebben aan één en diezelfde geest die in ons is en wij zijn in hem, hetgeen bij andere gelegenheid van Christus gezegd wordt. Hij is in ons en wij zijn in hem. En het resultaat daarvan is dus dat wij daardoor één lichaam, één geheel, één organisch geheel geworden zijn. Één plant uit Romeinen 6. Daar staat het ook, hè? Gedoopt in Christus zijn we één plant. In de gelijkmaking zijn ze doods en de gelijkmaking zijn een opstanding. Kortom, waar het om gaat is dat wij allen inderdaad door Christus gedoopt zijn in de geest, of door één geest gedoopt zijn tot één lichaam. Maar het resultaat van de doop in of met de geest is dus volgens de Bijbel zelf dat wij één geworden zijn met, en dat is de verklaring weer van het begrip doop, dat wij één geworden zijn met Christus en met zijn lichaam, en dus leden zijn geworden van dit lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En als de geest dan al een werk in ons doet, is het dit werk tot opbouw van de gemeente. Maar daarover hebben we het straks weer na de pauze.